Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 105 en daarvan het 22e vers. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood, verzadigd. En wat er verder volgt in het 22e van 105. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis des geloofs met de 12 artikelen, waarna wij zingen Psalm 2 vers 6. Er staat vers 5 op het bord, maar dat moet vers 6 zijn. Vreest zere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen, en kust de zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toren verdelgt voor aller ogen. En wat er verder volgt in het 6e vers van Psalm 2. En na het zingen van deze psalm lezen wij uit Gods heilig en onfeilbaar woord Openbaringen 2 vers 12 tot en met 17. Wat tegelijkertijd ook de tekst voor de prediking is. We luisteren dus naar de 12 artikelen. Daarna Psalm 2 vers 6. En vervolgens Openbaringen 2 vers 12 tot en met 17.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamum is, dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u lieden waar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Biliam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren. Alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen, en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is, en ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt.
En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 119 en daarvan de versen 14, 22 en 53, 14. En daar staat, och dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. En 22, ai ruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond, ik hoop op uw rechten. En dan 53, uw woord is mij een lamp voor mijn voet. En de Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 87, het vijfde vers. Dan wordt mijn naam met lof gejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan. De speling op de harp en cymbel slaan. En binnen u al mijn fonteinen wezen. Het vijfde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, hebben wij het wel in de gaten? Dat de wereld en de duivel een grote aanval plegen op de kerk, op onze gezinnen, op onze kinderen en onze kleinkinderen. En kijk, en u moet echt niet denken dat de wereld met open vizier komt, want dan heb je het misschien wel direct in de gaten. Maar de wereld en de duivel die zorgen wel voor een vriendelijk gezicht, jonge mensen. Zodat je erin loopt. En dat je zegt, ach, geef dat. Maar ondertussen. Wat zegt Gods woord? Als het gaat om een echt kenmerk van iemand die de Heere vreest. Dat horen wij toch graag in de prediking? Nou, dan zal ik u een kenmerk noemen. Dat lezen wij in Jacobus. Daar staat de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is. En dan komt het. Zich onbesmet bewaren van de wereld. Wat zou je doen als je een bord ziet hangen, besmet gebied. Dan zou je er toch omheen lopen. Dan zou je toch afstand houden. Als iemand zegt, kijk uit, niet te dicht bij de zieken komen, want het is besmettelijk. Dan hou je je op afstand. En fatsoenlijkheidshalve wil je de zieken bezoeken, maar je geeft de zieken als voorzorgsmaatregel geen hand. Want stel je eens voor. Ga je ook zo om met de wereld? En met de duivel? Of heb je het soms niet in de gaten? Dat kan langzamerhand een gemeente binnensluipen. Dat zelfs de dominee het niet in de gaten heeft. En dat zelfs de ambtsdragers er niet scherp op zijn. Laat staan ouders, grootouders. Kijk, en dat zien we gebeuren in de gemeente van Pergamus. En daar willen we dan naar luisteren. Naar Christus' boodschap voor de gemeente van Pergamum. En dan staan we stil bij een viertal gedachten. De eerste gedachte is het adres. De tweede gedachte, dat is de rapportage. Dus dat de koning van de kerk rapporteert wat hij weet. De derde gedachte is de vermaning van de koning der kerk. En de vierde is de belofte. En dan moeten we maar proberen, geliefden, om dat op onszelf toe te passen. Dus Christus boodschap voor de gemeente van Pergamum. Adres, rapportage, vermaning en belofte. En ik stel voor, gemeente, als u nou gewoon meeleest, dan luistert dat ook het makkelijkste, denk ik, want als onze tekst dan begint met die veelbetekenende en bekende woorden en schrijf aan de engel der gemeente in Pergamum, dan is die brief dus allereerst geadresseerd aan de predikant van die gemeente. Want dat wordt bedoeld met de engel der gemeente. Een gezant van Gods wegen. En dat moet die dominee zich direct aantrekken. Persoonlijk gericht. Want als we de brief ook goed gelezen hebben, dan zullen we ontdekken dat telkens ook in enkelvoud de dingen worden gezegd. En die dominee, die vertegenwoordigt zijn gemeente. U kent die uitspraak wel. Zo de priester, zo het volk. En daarom moeten wij dominees allereerst deze boodschap ter harte nemen. Nu is die speciaal gericht aan de dominee van de christelijke gemeente van Pergamum. Als wij nu op de kaart zouden zoeken naar Pergamum, dan zouden wij tevergeefs zoeken, want die plaats bestaat niet meer. Maar die plaats, die is er geweest in de buurt van de huidige Turkse stad Bergama. En Bergama ligt in het westen van Turkije, het vroegere Klein-Azië. En daar buiten de stad Bergama, daar ligt nog een heuvel met wat ruïnes eromheen. En dat moet dan het vroegere Pergamum geweest zijn. Maar in de dagen van Johannes, de apostel die verbannen is op Patmos, was Pergamum een van de spectaculairste steden in Klein-Azië. Je kon daar echt je hart ophalen als je naar een grote stad wilde. Een grote stad met een enorm sportcentrum. Een grote bibliotheek met 200.000 perkamentenrollen. Een gymnasia, een wetenschappelijk centrum zouden wij vandaag zeggen. En tientallen afgodentempels. We lichten er een drietal tempels uit. De meest bekende, dat is wel het grote witte altaar op de Acropolis van Pergamum. Dat is dus een heuvel die boven Pergamum uitsteekt, zodat je wanneer je uit de verte naar Pergamum reisde, dan zag je dat grote witte altaar, en dat was het witte altaar van de afgod Zeus. En Zeus, dat was de afgod die bevredigde al je lusten, al je behoeften die je had. Als je lekker wilde eten en drinken, dan moest je bij Zeus zijn. En ook de seksuele lusten en behoeften, dan moest je daar zijn. En als je succes wilde boeken voor je zaak en je bedrijf, dan moest je naar Zeus toe gaan. Zeus zorgde voor het welzijn van lichaam en geest. Nu bestaat dat niet meer, althans, dat witte altaar, dat is steentje met steentje afgebroken en verhuisd naar een museum in Berlijn, dat is nog steeds te zien. Tweede waar ik uw aandacht op wil vestigen, dat is net buiten de stad stond de tempel van Asclepius. En Asclepius, dat is de Griekse god van de geneeskunde. En jongens en meisjes, wij kennen dat wel, dat symbool wat je ziet op een ambulance. Dan zie je zo'n staf met een slang eromheen gekronkeld. Een esculaap. Dat komt niet uit de geschiedenis van de woestijnreis, maar dat komt uit de Griekse godheid. En dat stamt daar vandaan. Gezondheid. Wat is dat toch belangrijk? Nou, dan moet je in Pergamum zijn. En het derde waar ik uw aandacht op wil vestigen, dat is de hele cultus, de hele keizercultus. Ze hadden ook een speciale tempel gebouwd voor Augustus. Augustus werd in het Romeinse Rijk de zoon van God genoemd. De opziener over de gehele aarde. De keizercultus was ontzettend belangrijk in het Romeinse Rijk, want in het Romeinse Rijk gold een zekere vorm van vrijheid van godsdienst. Maar je moest wel één keer per jaar een klein wierookstokje aansteken voor Augustus. En dan mocht je weer gewoon naar de tempel gaan die je zelf kiest. Dan mocht je ook wel gewoon een christen zijn. Als je maar één keer per jaar dat deed. En dan voel je al aan waar het op aankomt. Om het dan juist niet te doen. En daar in Pergamum, dat was ook een kleine christelijke gemeente. Wij weten niets van haar ontstaan. En ook deze gemeente krijgt een brief van de koning van de kerk. die gericht is aan de engel der gemeente, aan de dominee van Pergamus. En als dan de koning van de kerk deze brief begint, dan kiest de koning van de kerk iets uit dat grote visioen wat Johannes had gezien toen de verheerlijkte Christus zich aan hem openbaarde. Lees maar mee, want er staat in vers 12, dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Dat had Johannes gezien. En het is niet voor niets dat de Heer Jezus deze typering uitkiest. Het tweesnijdend scherp zwaard, dat herinnert aan de rechtspraak. En Pergamus stond bekend om haar rechtspraak. En als Christus zich hier openbaart, dan staat hij op het punt om recht te spreken als de rechter die geen getuigen nodig heeft. Die alles weet van een ieder. En dan wordt dat hier getypeerd als een tweesnijdend scherp zwaard. En dat ziet op het onfeilbare woord van God, dat altijd twee kanten heeft. De ene kant, dat is de kant van de veroordeling. Dat een mens opensnijdt en aanwijst dat hij veroordeeld moet worden vanwege zijn zonde. En de andere kant van dat zwaard, dat is de helende kant. De kant van het evangelie, dat er nu van Gods kant ook doen aan is. En zo stelt hier de koning van de kerk zich voor aan de gemeente. De afzender, zou je kunnen zeggen. En dan gaan we naar onze tweede gedachte, de rapportage. Lees maar mee, ik ben bij vers 13, gemeente. En dan begint hij te rapporteren over die gemeente. En dan zegt hij, ik weet uw werken. En dat bedoelt hier de koning van de kerk positief. Hij gaat dus eerst aanwijzen de vruchten van het ware geloof, dat bestaat uit de goede werken. Wij zijn misschien niet zo van de goede werken. Dat klinkt al gauw een beetje rooms, niet waar? Onze goede werken, dominee, kunnen toch niet onze gerechtigheid voor God zijn? Daar hebt u gelijk in. En het is toch zo dat aan onze goede werken toch altijd de zonde kleven en dat zij onvolkomen zijn? Ja, maar u moet niet vergeten dat juist de koning van de kerk daar wel op let. Want dat maakt juist het onderscheid uit tussen dien die God echt dient en dien die God niet echt lief heeft. En Christus zal ze uit genade belonen, die goede werken. Immers, hij ziet daar zijn werk in die goede werken. Zondag 24 zegt het zo treffelijk, dat het onmogelijk is dat degene die door een waar geloof Christus zijn ingelijfd, geen vruchten der dankbaarheid voortbrengen. Ik lees weer verder. En dan zegt Christus, ik weet uw werken en waar gij woont. Namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij uw lieden, waar de Satan woont. De Heer Jezus die laat hier dus zien aan die gemeente dat hij weet in wat voor een omgeving zij verkeren. Waar gij woont. Namelijk daar waar de troon des Satans is. En dan zinspeelt hier de koning van de kerk op dat grote witte altaar op de Acropolis te Pergamum van de god Zeus. En dan typeert de koning dat als de troon des Satans. En daarmee typeert hij de geestelijke atmosfeer in die stad. Namelijk dat de duivel daar heerst. En dan moet je vooral ook denken aan een combinatie. Een combinatie tussen enerzijds een politieke macht en anderzijds een religieuze macht. En dat die twee machten samenwerken. Wij treffen dat ook aan in Openbaringen 13. Dat is een antichristelijke macht. Die zal zich steeds meer en meer gaan openbaren naarmate we dichter bij de wederkomst zijn. En die antichristelijke macht die heeft dus religieuze trekken. Maar die openbaart zich vooral in het goed praten van de zonde. Ja, in het uitleven van de zonde. Onze kanttekeningen wijzen er ook op dat deze stad dan ook een stad was vol met pracht en praal. Ongerechtigheid en hoererij en afgoderij en waarzeggerij. Vol van oneerbare vuilheid. En goddeloze liederen en uitspattingen. Ja, jonge mensen, daar kon je nou eens lekker stappen. In Pergamum. Je zou toch verhuizen. En toch, te midden van die goddeloze stad, is daar een kleine gemeente van Christus. En die wonen daar. En wat zullen ze daar ook een verdriet van hebben gehad. Wat zullen ze beleefd hebben wat we lezen van Lot en hij kwelde zijn rechtvaardige ziel toen hij in Sodom en in Gomorra woonde. Woont u daar ook? Ja, dominee, wij wonen in Urk. Kijk, als ik in Amsterdam zou wonen, ja, dan zou dat misschien wel van toepassing zijn. Want ja, ik ben ook wel eens in Amsterdam geweest en als je dan je ogen de kost geeft, dan zeg je, wat een goddeloze stad, nietwaar? En het lijkt wel alsof de duivel daar heerst. Maar laten we het niet te ver zoeken. Laten we het wat dichterbij zoeken. In Barendrecht, in Urk, in uw gezin. Misschien wel in je hart. Want ik zei het toch. De duivel die komt met een vriendelijk gezicht. Met leuke aanbiedingen. Vorige week belde mijn moeder nog op. En die zei, dominee, wilt u eens waarschuwen tegen het gamespel Fortnite? Ik had er nog nooit van gehoord. Denk, ga ik het eens opzoeken. En het blijkt dan dat reformatorische jongeren van 14, 15 jaar dat samen spelen. En als je dan de afbeeldingen ziet. Moord en doodslag en allerlei duivelse taferelen. Ik ga ze allemaal niet opnoemen hier op de preekstoel, want het sticht niet. Maar ouders, let u daarop. En kinderen, wees gewaarschuwd. Daar waar de troon des Satans is. De Satan die biedt je leuke dingen aan tussen aanhalingstekens. Maar het is als een fuik. En de eerste ring is breed. Je hebt het niet in de gaten. En je zwemt erin. En voordat je het weet kun je niet meer terug. Kijk, en wat zegt dan de Heer Jezus als hij zegt, en ik weet dat gij daar woont. En dan gaat hij ze een compliment geven. Te midden van die goddeloze omgeving, zegt hij, en gij houdt mijn naam. En er staat een prachtig woord in het Grieks. Krateo staat er. En dat woord dat betekent Gij klampt u vast aan mij en aan mijn naam. Het waren dus niet zomaar mondbeleiders, maar met vallen en opstaan klampten ze zich vast aan de naam van Christus, omdat dat voor hen een sterke toren was waar ze de toevlucht naartoe namen. En dan staat er ook, en gij hebt mijn geloof niet verloochend, mijn geloof met een hoofdletter. En daarmee geeft de koning der kerk aan, de waarheid van Gods woord hebben u niet verloochend. U stond pal voor de waarheid. Niet net als die man, weet je wel, bij dat dienstmeisje. Ken hem niet. Ja, ja. U was er toch ook een. Ken hem niet. En toen de derde keer met vloeken en met eedzweren. Ken hem niet. Zo waren ze in Pergamus niet. Net als Petrus. Maar als het erop aankwam, dan kwamen ze toch voor die naam op. Ze klampte zich daaraan vast. Een voorbeeld van standvastigheid. Maar toch. En dan komen we bij onze derde gedachte. De vermaning. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u. En dan zie je ook dat de koning van de kerk als het ware eerst een voedingsbodem maakt bij die dominee en zijn gemeente, om dan te komen bij het punt waarom hij het zo noodzakelijk vindt om een brief te schrijven aan Pergamus en aan de gemeente van Urk en aan haar predikant en aan die van Barendrecht. Want het staat weer in enkelvoud. Dominee, ik heb enige weinige dingen tegen u. U bent daar verantwoordelijk voor. Wat dan? Nou, dat gij al daar in uw gemeente hebt de lering van Biliam, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgoden offer eten en oereren. Alzo heb ook gij die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Dat heb ik tegen u. Ik heb tegen u, dominee van Pergamus, dat u geen leertucht uitoefent. Ik zeg niet dat u niet rechtzinnig preekt. Maar u laat iets gaan in de gemeente wat vergif is. Nou, wat is dat dan? Wat staat er op dat pakje vergif? Er staat de naam Biliam op. Biliam die echt wel rechtzinnig preekt. Biliam die tegen Balak zei van ik zal niets anders zeggen dan wat de Allerhoogste, mijn zender, mij zal ingeven. Dan zouden we zeggen, nou die moeten we beroepen. Maar ondertussen, nadat hij gepreekt had en van de preekstoel was afgegaan, zei hij tegen Balak, weet je wat je moet doen? Je moet een feest organiseren. En vrouw met lichtzinnige kleding aan. En eten en drinken. En dat moet voor het volk tot een valstrik worden. En dan zul je eens zien wat een effect dat het heeft. De leer van de Nicolaïten wordt dat hier genoemd, geliefden. En wat was die leer van de Nicolaïten? Dat zal ik u vertellen. In Pergamus had je handelsgilden. Voor elk beroep had je een gilde. Timmerman schilde, een schilder schilde. Een gilde voor smederij en winkeliers. Verenigingen zouden wij zeggen. En je moest daar lid zijn. Anders dan kon je je baan kwijtraken. Nou, wat is daar mis mee, zegt iemand. Want ja, je moet toch werken en je moet toch de kost verdienen voor je gezin. Nou, dat is ook zo. Maar daar waren ook een aantal andere verplichtingen aan verbonden. Bijvoorbeeld personeelsfeestjes. En dat je ook een keertje moest gaan naar de afgodstempel van Zeus. En je was verplicht om daar aan mee te doen. En als je daar niet aan meedoet, ja, dan kon je wel eens ontslag krijgen. En ze kwamen daarmee naar de dominee van Pergamum. En toen ontstond er een dwaalleer in de gemeente. Dat was een dwaalleer van compromissen sluiten. En wat kan dat toch op een slimme, sluwe manier een gemeente binnensluipen in zo'n discussie, niet waar? Dat je zegt, ja, maar je hebt toch te maken met botsing van plichten. Aan de ene kant, ja, dan moet je toch je baas ook gehoorzaam zijn. En aan de andere kant, ja, ik weet ook wel dat ik daar niet aan mee kan doen. Maar kijk, als ik naar zo'n personeelsfeestje ga, dan kan ik toch ergens in een hoekje zitten op een stoel. En afstand nemen en daar verder niet aan meedoen. Nou ja, waarom niet? Maar ja, het ging van stapje tot stapje steeds verder. Want we hebben een boos en een verleidelijk goddeloos hart. En je gaat daar niet met je ogen dicht zitten. En je doet niet een paar kurken in je oren. En daar zit je dan. Ken je een klein beetje je eigen boze, goddeloze, verleidelijke hart? Kun je er ook niet tegen? En wat zeiden die Nicolaïten? Die zeiden dan, ach, weet je wat het is? Dan ga je 's avonds op de knieën en dan vraag je om vergeving van zonden. En dan is die vergeving van zonden des te heerlijker. Als je dan eventjes, ja, toch die avond toegaf en meedeed. Ja, dan heb je natuurlijk wel je geweten besmet. Maar als je dan thuis komt en je vraagt dan om vergeving, dan is alles weer voorbij. Ja, maar zo gaat het niet, zegt de koning van de kerk. Want wat zegt de koning van de kerk daarvan? In vers 15, het welk ik haat. Hij zegt, ja, dat kan ik wel een klein beetje begrijpen, dominee van Pergamum, dat je in een moeilijke positie staat en dat je soms dan wel eens je gemeenteleden wat tegemoet moet treden. Je kunt zomaar meegenomen worden in een bepaalde trend, geliefd. Niet alleen de dominee, niet alleen de ambtsdragers, maar ook de ouders. Je ziet het soms bij ouders als ze een opgroeiend gezin krijgen. Dat ouders toch, zonder dat ze er erg in hebben, ook meegenomen worden in de wereldgelijkvormigheid die langzamerhand hun gezinnen binnendruppelt. Gods woord is daar duidelijk in. Gods woord zegt heel duidelijk, weet gij niet dat de vriendschap der wereld vijandschap Gods is? Dat is toch duidelijk? En zo wie een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld. En wat zegt dan de koning van de kerk tegen deze dominee, wat ook deze dominee door moet geven aan zijn gemeente? En dan komen we bij vers 16. Dan zegt de koning, bekeert u. Hij zegt niet, och, mocht u eens bekeerd worden, in de wensende zin. Maar ik kom met het bevel. Hij zegt als het ware, bekeer u nu. Bekeer u, dominee. Van Pergamus. Van Urk. Van Barendrecht. Bekeer u van deze slappe houding. Waarschuw uw gemeente. Voor het toekomende oordeel. Bekeer u, moeder. Vader, meisje, jongen. Bekeer u nu. Voelt u. Daar heeft God recht op. Dan neemt er geen afstand van, gemeente. Dat is een eis. En dat ontmaskert ons. Dat stelt ons schuldig vanwege de onbekeerlijkheid. Dat wij dan toch dat weer een beetje goed gaan praten. Jonge mensen, hoe is dat nou bij jullie? Of hou je van die slappe preekjes? Wil je hebben dat er slaaptabletjes uitgedeeld worden tijdens de preken? Zodat je weer rustig naar huis toe kunt gaan. En dat je zegt, nou ja, die dienst die zit er ook weer op. Want je zit hier niet vrijblijvend. Bekeer u tot een levende God. En daarin roept hij ook de hele gemeente hen toe. Zowel degene die het leven kennen, die ook langzamerhand afgezakt zijn, en degene die het leven nog niet kennen. Want hij laat er daar een ernstige waarschuwing op volgen als hij zegt, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Dus hij geeft ze nog de tijd. Allereerst die dominee om met zijn kerkraad een spoedvergadering te houden. En deze brief voor te lezen in het midden van zijn kerkraad en te zeggen, broeders, we moeten leertucht uitoefenen. Dat geldt ook voor onze kerken. Wat er van de week gebeurd is in Arnhem, dat kunnen we niet laten zitten. We moeten leertucht uitoefenen. Maar ook in het midden van de gemeente. Dat is de roeping. En zo niet. Dan ga ik ingrijpen. En dan ga ik deze mensen het zwaard mijns monds laten voelen. Dan ga ik krijg voeren. En daarin proeven wij ook dat de koning van de kerk een gedeelte van die gemeente nog steeds vanuit het oordeel der liefde schaart onder Gods kinderen. Want ook, er zijn ook kinderen Gods die soms slap zijn, die ook meegaan en een compromis gaan sluiten. En ja, daardoor eigenlijk verachteren in de genade en in de gemeenschapsoefening met Christus. Kijk, en daarom moet die dominee, die moet het kostelijke van het snode gaan scheiden. En dat zal pijn doen. En toch, wanneer het gebeurt, gemeente, vanaf de kansel of in het gezin, echt vader, ik kan u dit zeggen, dat de Heere daarin mee zal komen. Als je eens echt met je jongens gaat praten, en zeg dan maar eenvoudig, jongens, dat is nou je vader zijn schuld. Zeg het maar, moeder. Zeg het maar met tranen in je ogen. Zeg maar, ik ben te slap geweest. Ik ben te makkelijk geweest. Het is mijn schuld. Want ik kan niet langer. Dan zul je eens zien wat voor wonderen er gebeuren. Ja, zegt iemand, maar dominee, ik heb het alles veel, ik heb het al vaak genoeg gedaan, ik heb wel eens met een vuist op de tafel geslagen. En ja, dat snap ik wel, maar toch, ga nou eens op de knieën en kom nou eens persoonlijk ook in de schuld, dat je zegt, ja, Waar is het begonnen? Ben ik niet te laat geweest? Had ik niet veel eerder moeten optreden? Veel eerder met mijn kinderen moeten spreken, met de gemeente erover moeten spreken? Kijk, en aan die vermaning verbindt de Heere dan een belofte, onze vierde gedachte. Een belofte, en dan komen we bij vers 17. En als we dan die belofte lezen, gemeente, dan moeten we eerlijk zijn. Dan moeten we zeggen dat die belofte die daar genoemd wordt, niet voor iedereen is. Omdat die belofte daar geadresseerd wordt. Luister maar mee. Het adres van die belofte, dat zijn die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt, die overwint. En ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. En daarom luistert dat ook weer scherp. Om te weten, geldt dit ook voor mij? Voor wie geldt dat dan? Nou, allereerst voor degene die oren hebben. Ja, zegt een kind, dominee, dat hebben we allemaal, kijk maar. Maar dat bedoelt hier de Heere Jezus niet. Want hij zegt erachteraan, die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Het gaat hier over een speciaal soort oren. Namelijk oren die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Gemeenten met meervoud. Geldt dus niet alleen voor Pergamus. Wat zegt de Geest? Kijk, en dat is een vrucht van de wedergeboorte. Een mens is geestelijk dood. En dan kan hij wel rechtzinnig zijn en degelijk zijn. Maar als hij geestelijk dood is, dan hoort hij toch ten diepste het woord van God niet. Daarom moet hij van nieuws geboren worden. Kijk, en als dat wonder plaatsvindt, dan kun je ook toetsen vanmiddag. Dan ga je anders luisteren. En dat weten de kinderen Gods in ons midden. Die tijd in hun leven dat zij anders gingen luisteren dan voorheen. Zodat je wel eens zegt, dominee, vroeger liet ik alles maar zomaar een beetje over me heen gaan. Maar toen, ja toen, ik kon het geen naam geven, maar toen had het woord mij te pakken. En ik ging anders luisteren. En ik ging anders de kerk uit. En het bracht me in de binnenkamer. En ik zei het tegen de Heere, Heere, u hebt tot mijn ziel gesproken. Wat wilt gij dat ik doen zal? Kijk, en nu spreekt hier de koning van de kerk de hele gemeente aan. Maar dan wel separeert hij. En dat ontslaat natuurlijk de doven in ons midden niet, om dan het woord vervolgens maar aan de kant te zetten. En te zeggen, nou ja, dan geldt dat zeker voor mij niet. Nee, dat moet u juist aangrijpen, dat u zegt van, Heere, roep het toch tot mij. Ephata, wordt geopend. En dan vervolgens staat er, die overwint. En dat veronderstelt strijd. Want zodra je wederom geboren wordt, dan begint de strijd, dan begint de strijd des geloofs. Dat is de goede strijd weliswaar, maar dat is geen makkelijke strijd. Maar de Heer Jezus zegt wel dat die strijd de overwinning al aan haar kant heeft. Omdat ze strijdt gelijk David. Die met een slinger en een steenreus Goliath neervelde. Omdat hij streed in de naam des Heeren. Dat had niets te maken met het feit dat hij zo trefzeker zo'n steentje kon laten zuizen door de lucht. En precies op een plekje kon krijgen waarvan hij wist als het daar komt dan valt Goliath neer. Wel nee. Maar dat deed de Heere omdat hij in de naam des Heeren streed. Die overwint. Kijk, en dat zegt de Heer Jezus natuurlijk hier met opzet richting die gemeente, richting die dominee, die misschien wel de strijd moe was. Maar het is wel zo als het nieuwe leven in je ziel gewerkt is, dan kan het vuurtje wel bijna uitgeblust zijn, maar helemaal uitblussen doet het niet. Omdat het het werk Gods is. Het blijft smeulen. En daarom moet het weer aangeblazen worden. Door de wind van de Heilige Geest. En daarom moet het weer aangewakkerd worden. Door de brandstof van het woord. Kijk, en dat is deze belofte. En dan komt die belofte. Dat is een kostelijke belofte, geliefden. Want dan zegt hij, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En dan herinnert hier de koning van de kerk aan het manna dat verborgen was in het kruikje wat in de ark Gods aanwezig was. Dat kon het volk niet zien. Maar de Heere wilde herinneren aan dat dagelijks onderhoud dat hij gaf aan zijn volk. En later grijpt de Heer Jezus daarop terug, als hij zichzelf daarmee vergelijkt, als het brood dat uit de hemel is neergedaald. Dus als de koning van de kerk hier zegt, ik zal hem te eten geven van het manna dat verborgen is, dan bedoelt de Heer Jezus daar zichzelf mee. Hij zegt als het ware, ik zal mijzelf te eten geven. Want kijk, als je strijdt, dan word je moe. Dat kost heel veel krachten. En als je dan lange tijd niet gegeten hebt, dan kun je daaronder bezwijken. Maar dan gaat de Heere zijn strijdend volk versterken met kracht in de ziel. En dat doet hij door zichzelf te openbaren als het voedsel. En door zichzelf weg te schenken. En zijn volk te voeden en te lagen met zijn vlees en met zijn bloed. Ja, is het een omgekeerde dominee. Ja, dan val ik daar buiten, want ja, dat is voor mij eigenlijk mystieke taal. Dat ken ik niet, dat weet ik niet wat dat is. Eten en drinken van zijn vlees en zijn bloed, dat staat zo ver van mij af. Ja, maar dat moet je niet zomaar naast je neerleggen. Want dat betekent wel dat je nog buiten het echte leven staat. En een ander die zegt, ja, dat top ik nou over, dominee. Want dat versta ik zo, dat manna dat verborgen is, want dat is voor mij ook zo'n grote verborgenheid. Daar loop ik nou mee, onbekeerd en ongelukkig over de aarde. En ik weet niet hoe bekeerd moet worden. En ik doe niet anders dan huilen. Huilen over mijn verleden. En huilen over mijn zonde en mijn ongerechtigheid. En ik ben zo'n makkelijke prooi voor de vorst der duisternis. Hij slingert mij heen en weer. En hij roept mij toe. En straks, als je sterft, dan kom je bij mij. Kijk. dan heb je juist dat manna nodig. Honger en dorst dan naar hem, naar zijn gerechtigheid, en zie dan eens hoe laag hij afgedaald is, dat hij neergelegd is in Bethlehem, in het broodhuis. Daar ligt dat manna, dat hemels brood, voor een arm en een verloren zondaar. Kijk, en dat is hetgeen hier beloofd wordt aan degene die oren heeft, wat de Geest tot de gemeente zegt, en die overwint. En als de Heilige Geest dat dan naar binnen brengt, wat gebeurt er dan? Dan gaat de Heilige Geest dat wonderlijke instrument in de beoefening brengen. En wat is dat? Dat weet u toch wel? Dat is het instrument van het zaligmakende geloof. Het zaligmakende geloof. Wat gaat dat doen? Dat gaat nou pleiten op dat woord. Het zaligmakende geloof legt zijn vinger bij dat ik zal hem geven. Nee, die pakken het niet. Die stelen het niet. Maar het zijn bedelaars die zeggen, Heer, u hebt het zelf gezegd. O, geef mij het ook wat van, Heere. Van dat manna dat verborgen is. Dat manna dat onder het verzoendeksel ligt. Dat manna dat gij verworven hebt door uw lijden en sterven. Want anders sterf ik, Heere. Anders durf ik niet te strijden. En de tweede belofte die daaraan verbonden is, dat is de belofte van de witte keursteen. Wat is dat eigenlijk? Als hij zegt, en ik zal hem geven, een witte keursteen. En op die keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Nou gemeente, dat wisten de mensen in Pergamum wel wat dat betekende. Dat kwam uit de rechtspraak. En als je dan voor de rechter stond, en de rechter ging zijn uitspraak doen, dan had hij in zijn handen twee stenen, jongens en meisjes. Twee kiezelstenen, twee grote kiezelstenen trouwens. Niet zomaar van die kleine kiezelsteentjes. En de een was wit en de ander was zwart. En als dan de rechter zijn uitspraak had gedaan en je was schuldig, dan zei hij tegen de aangeklaagde, kom maar hier. En hier is uw steen. Dan was dat een bevestiging dat hij schuldig verklaard was. En als iemand dan onschuldig verklaard was, dan kreeg hij een witte steen. En wat was dat toch een belangrijke steen? Als je een witte steen kreeg en je stapte buiten de rechtszaal, je kwam weer in je familiekring en je kwam weer onder je collega's, dan kon je het laten zien. Ja, maar kijk eens, ik heb een bijm hoor. O ja, inderdaad, de witte keursteen van de vrijspraak. Zeg eens, dominee van Pergamum, welke keursteen zou je krijgen? Gemeentelid. Ook van Urk, van Barendrecht, dominee. Wat zou nou naar recht zijn? Kijk, en daar hebben ze kennis aan, hoe gemeente. Dat ze zeggen een zwarte. Een zwarte. Want dat klaagt me aan, Heer. Ik sta schuldig tegenover al uw geboden. En ik ben nog steeds geneigd tot alle boosheid. Voel je? Nee, een mens kan geen zwarte krijgen, geen witte krijgen. Echt niemand. Er is er maar één die een witte keursteen kon krijgen. En dat was Christus. En die is nou als onschuldig, schuldig verklaard. Dat is wat. En dat in de plaats van zijn zondaarsvolk. Opdat dat volk door de geloofsvereniging met Christus die witte keursteen zal krijgen. En wat is dat dan? Ik citeer onze kanttekeningen, geliefden. Wat onze kanttekeningen daarover zeggen. Die zeggen het volgende daarover. Deze is de Heilige Geest die in onze conscientie, dat is in ons geweten, deze keurstem des Vaders overbrengt en getuigt dat wij om Christus wil door het geloof in Gods oordeel vrijgesproken zijn van alle zonden en straffen derzelfde. En de oude dominee van der Meer, wie schrijft in zijn verklaring over de openbaringen, de ware Sionieten komen niet in de plaats des gerichts, in de verdoemenis, maar mogen Emmanuels land betreden door hem die hun vervloeking op zich laden om hen zegeningen te geven. Ik zal het proberen te vertolken. Het gaat hier om het troostwerk van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest aan zijn kinderen oefeningen gaat geven. Oefeningen des geloofs. En juist in het licht van het gericht. Zo gij, Heren, de ongerechtigheden zou gadeslaan. Wie zou dan bestaan? Maar dan die oefening. Maar Heren, bij u is toch vergeven. Zodat je door het geloof die belofte de Heere voorhoudt. En dat je zegt, Heer, zou u het nou eens ook hier van binnen willen zeggen? Zou u dat hier van binnen willen afdrukken? Door het verzegelend werk van de Heilige Geest. En ik zal hem geven, die witte keursteen. Voelt u gemeen? En daaraan verbonden een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. En daarmee geeft de koning van de kerk aan dat het zo persoonlijk is. Abraham, luister. Je heet niet voortaan Abraham meer, maar Abraham. Jacob, luister. Je heet niet voortaan Jacob meer, maar Israël. Voelt u gemeente? Er zit een diepe betekenis achter. Dat een arm en een verloren zondaar de naam Christen ontvangt. Een waar Christen. Iemand die lijdt op Christus. Wat een weldaad, gemeente. Voor deze dominee. Nee, Christus had die gemeente van Pergamum en de gemeente van Urk en van Barendrecht nog niet afgeschreven. Echt niet. En daarom schep moed uit deze brief. En ga ermee de binnenkamer in. En vraag of je ook een nieuwe naam mag krijgen. En dat die naam straks ook in het hemels gezang genoemd zal worden. Dat we samen gaan zingen. Dan wordt mijn naam staat. Is dat niet een fout van de dichter? Moet dat niet Gods naam zijn? Nee. Mijn naam. Met lofgejuich geprezen. Omdat daar engelen Gods dan. Dat werk Gods zien. In die arme verloren zondaar. Die daar binnen mag komen. En dan zullen daar de blijde zangers staan, de speling op de harp en cymbel slaan, en binnen u al mijn fonteinen wezen. Amen. eindigen met gebed. Heere, bekeer ons. Zo zullen wij bekeerd zijn. Verootmoedig ons toch. Heere, schrijf ons ook maar een brief. En zeg toch ook alstublieft waar het aan mankeert. Hoe het komt dat er zo dikwijls weinig echte gevoelige gemeenschap is met u. Overgeef het ons toch. Heere, bekeer ons van ons materialisme. Van onze oppervlakkigheid. Van onze godsdienstige dodigheid. Bekeer ons van onszelf. Van ons hoogmoedig bestaan. Heere, vergeef het ons toch. Was en reinig ons toch in het dierbaar bloed van Christus. Hartelijk dank voor uw goedheid, deze dag aan ons bewezen. Ga met ons en sterk ons, u weet wat we nodig hebben. Bescherm ons toch en sta nog over ons op. En aanvaard onze beden in de vergeving van al onze ongerechtigheden, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het 8e vers van Psalm 17, maar blijf eruit zich dat mij streelt. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.